Ik wil gewoon eigenlijk meteen duiken in het woord. Goed als je meeluistert, als je op vakantie bent en ergens op een mooie plek bent. Of je bent hier in ons midden hier. Laten we meteen duiken in het woord van God. Het woordje genade is toch iets bijzonders. Genade, dat doet iets met mensen. Als je... De ene is heel blij als hij genade hoort en de andere vindt het oneerlijk als iemand genade ontvangt. Genade is iets raars, iets aparts, iets wat je niet echt bij kan. En als iemand die veroordeeld wordt en echt terecht, iemand heeft iets echt verkeerds gedaan en hij hoeft die straf niet te betalen, hij hoeft het niet te doen, dat voelt toch onrechtvaardig. Dat is toch, genade heeft iets heel aparts. Genade, je kan aan iemand doet iets verkeerds en het wordt hem, je wordt daarvan vrijgezet. Het is ook een schuld. Schuld die je dan niet hoeft te betalen is. Dat is ook genade die je dan ontvangt. En stel je voor, we zitten hier allemaal, we hebben hier allemaal heel veel schulden. Maar de een heeft 1 miljoen schulden en de andere heeft maar 10.000 euro schulden. Maar voor sommigen heel veel. De andere heeft 50.000, 100.000, 200.000. En dan heb je iemand met 500.000. Eentje heeft 2 miljoen. Weet je wat het gekke is van genade? Wie is degene die met 2 miljoen schulden? Hier heb je iemand met 2 miljoen schulden. Kijk, het aparte is, als degene met 2 miljoen euro schulden vergeven wordt, die heeft het meeste genade ontvangen. Dat is toch apart, hè? Dus die heeft, en dan zit hier iemand met 10.000 euro schulden en alleen maar 10.000 euro. En dus die heeft minder genade ontvangen dan degene met 2 miljoen. Dat is iets heel apart. Dus degene die hele slechte dingen gedaan heeft en verkeerde dingen gedaan heeft, die komt naar Jezus toe en die heeft heel veel genade ontvangen. Heel veel genade. En die is ook dan heel blij. Je ziet dat ook als een grote zondaar tot Jezus komen. Oh, die zijn enorm blij. Zoveel genade ontvangen. Ja, en iemand die eigenlijk een goed leven geleid heeft, heel veel goede dingen gedaan heeft, en maar Jezus niet kende, maar ook schuldig is, hè, want alle mensen zijn schuldig, hè, die heeft stukken minder genade ontvangen. Nou, dat lees je in Romeinen 5. En dan zegt Paulus die geweldige woorden van: zullen we dan meer zondigen om meer genade te ontvangen? Hè, dus ja, dat, nou ja. Ik bedoel, kijk eens hoe blij degene is die 2 miljoen euro kwijtgescholden wordt. Die heeft enorm veel genade ontvangen. Dan denk je toch van, wauw. Dus, als ik blijf zondig, als ik heel veel erge dingen doe, oh, dan krijg ik meer genade. En die genade voelt zo heerlijk. Oh, heerlijk. En dan doe je verkeerde dingen. Oh, weer genade ontvangen. En wat zijn die fantastische woorden van Paulus? Beslist niet, volstrekt niet, beslist niet. He, dus zullen wij dan zondigen, zodat wij meer genade ontvangen? En dan zegt hij beslist niet. He, dus genade is iets aparts. En helemaal, ik geloof dat genade ook iets goddelijks is. Dat het echt iets heel bijzonders is en dat je het gewoon niet kan. Je ziet dat in de gelijkenissen die Jezus vertelt, dat mensen zelfs boos worden als iemand meer vergeven wordt dan anderen. Heel apart. Genade. Nou, vandaag, ik heb de preek betiteld. De naam van de preek is, het thema van de preek, ik heb de hele week Duits en Engels gesproken en we moeten weer switchen naar Nederland. Vieze voeten en een schoon hart. Schoon hart, vieze voeten. Hoe kan dat? Hoe gaat dat? Hoe zit dat in elkaar? Hoe kan je nou vieze voeten hebben en een schoon hart hebben? Nou, daar gaat Johannes 13 over. En daar wil ik hem vertellen. En dit is een beetje ook, moet ik zeggen, het ABC. Het ABC van het geloof. En ik moet altijd, ik vind het ook zo fascinerend. Heb ik Reinhard Bonke, een Duitse evangelist. Echt een pure evangelist. En die predikte eigenlijk altijd bekering. Heel eenvoudig. Zijn preken waren heel eenvoudig, maar krachtig. Maar hij zei altijd, ik preek het ABC van het evangelie. Ik laat anderen het XYZ preken. Maar ik preek het ABC. Ja, dus hoe je tot geloof komt. Nou, in onze gemeente willen dat de hele range, alles voorkomt. Maar soms af en toe moet je ook een preek preken die Het ABC van het evangelie. En dat is deze preek vanochtend. Het betekent niet dat het niet pittig is. Maar het is wel het beginselen. Dit zijn belangrijke dingen. Dit wat ik vanochtend vertel, dit moet je pakken. Dit moet je begrijpen. Dat moet je kennen. Nou, Johannes 13, ik wil 17 versen voorlezen. Johannes 13, Johannes heeft 21 hoofdstukken. En bij Johannes 13 zitten we al in die laatste week. Oh nee, zelfs sterker nog, zitten we al in de bovenkamer. Zitten we al in de nacht voordat Jezus verraden wordt. Dus 5 hoofdstukken van Johannes gaan om die tijd, om die avond, om die tijd dat in die bovenzaal waar Jezus het Pesachfeest viert. Dus daar, die context zitten we. Johannes 13, vers 1. Ik ga het voorlezen. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. Alleen die zin al. Jezus, hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." Heeft God wel eens deze woorden tegen je verteld? Dat is... Dit, als je een tijdje met de Heer wandelt, dan hoor je dat vaak van de Heer. Wat er nu gebeurt, je snapt er nu niks van, maar later wordt het duidelijk. Wat ik nu doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. Vers 8. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit. Never ever, zegt Petrus. Jezus zei, als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen. Vers 9. Dan niet alleen mijn voeten, Heer, antwoordde Simon Petrus, maar ook mijn handen, mijn hoofd. Hierop zei Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Vroeg hij. Jullie zeggen altijd meester, heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester, jullie voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester. En een afgezant, letterlijk staat er een apostel, en een apostel, een afgezant, is niet meer dan wie hem zendt. Tot zover het woord van God. Wauw, wat een verhaal, wat een verhaal. Maar Johannes 1 vers 1b, hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Tot het uiterste. Liefde die tot het uiterste gaat. Jezus had zijn discipelen zo verschrikkelijk lief. Kan je dat voorstellen? Jezus hield zo verschrikkelijk. Soms kan je van iemand houden dat het bijna pijn doet. Je houdt van iemand zo verschrikkelijk lief, veel. En zijn liefde ging tot het uiterste. Tot aan de dood. Tot aan de kruisdood. Zo ver ging de liefde van Jezus. Wat een liefde. Wat een liefde. Hij gaf zijn leven voor zijn discipelen. Jezus is letterlijk tot het uiterste gegaan. Want hij wist, dit is de enige manier hoe ik voor altijd met hem kan zijn. Dat is de enige manier hoe ze gered kunnen worden. Deze 11 discipelen, ik kan ze alleen maar redden door aan het kruis te sterven. Alleen op die manier zal ik altijd met hun zijn. Jezus wist dat. En hij is voor de liefde, hij hield zoveel van hen. Dus hij is tot het uiterste gegaan voor hen. Maar het bijzondere is, hij is niet alleen tot het uiterste gegaan voor hun toen, maar voor zijn discipelen van toen, maar voor jullie ook, voor ons. Jezus heeft jou verschrikkelijk veel liefde. Hij houdt ontzettend van jou. En hij is ook voor jou en mij tot het uiterste gegaan. Hij is voor jou aan het kruis gestorven, zodat jij in eeuwigheid met hem kan zijn. Jezus is gestorven voor jou. Jij behoort hem toe. Als je gelooft in Jezus, dan behoor je hem toe. Je bent van hem. En Jezus heeft je lief. En Jezus houdt en zorgt van wat van hem is. Hij zorgt voor de zijnen. Amen. Hij zorgt voor jou. En zijn liefde voor jou heeft hem tot het uiterste gedreven. Tot aan het kruis. Nou, voordat Jezus stierf aan het kruis, ging hij nog een feest vieren. Al dat is heel... De discipelen hadden geen idee wat ging gebeuren. Die nacht zou hij nog verraden worden. Maar voor de kruisiging, ging hij nog die avond van tevoren nog een feest vieren met zijn discipelen. Dat is het Pesachfeest. Dat is ons Pasen later geworden. Joden vieren nog steeds het Pesachfeest, het bevrijdingsfeest. Ja, en het is eigenlijk zo bizar dat dit heilige feest, dit mooi, werd tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen belachelijk gemaakt en bespot. En dat is het feest, het Pesachfeest. Een avond, de avond voordat Jezus gekruisigd werd, de avond waar hij in verraden werd. Dit is het feest dat zo kostbaar was voor Jezus. Uit zijn hele liefde. 5 hoofdstukken van Johannes gaat om dat ene feest. Alles wat hij daar zegt, van Johannes 13 tot 17, is allemaal tijdens dat feest gebeurd. Zo kostbaar, zo heilig, zo belangrijk. En Jezus wist, daar staat letterlijk, Jezus wist precies wat er ging gebeuren. Jezus wist, hij had de regie tot aan, zelfs aan het kruis, zei hij, jullie kunnen mijn leven niet nemen, ik geef het. En Jezus gaf de geest. Dus Jezus had in alle stappen van zijn kruisiging, had hij de regie. Hij wist precies wat ging gebeuren. En toch, hij wist hoe erg die dood zou zijn, hoeveel hij zou lijden. En toch wou hij dat feest nog één keer, dat Pesachfeest nog één keer met zijn discipelen vieren. Wat bijzonder, hè? Want vieren samen en lachen en drinken en eten. Maar in de achterhoofd telkens, ja, vanavond word ik wel verraden. Morgen, die hele lijdensweg moet ik gaan. En toch die energie opbrengen om met zijn discipelen te vieren. Zijn liefde voor zijn discipelen was enorm groot. Het is te groot om voor te stellen. En hij wou dat ook, die liefde, op een hele bijzondere manier ook tonen. Zijn liefde, die avond. En hoe deed hij dat? Door hun voeten te wassen. Dat was een daad van liefde. Door de vieze voeten van zijn discipelen te wassen, liet hij zijn liefde zien. Aan hen. Het was een daad van liefde. Dus voordat het feest begint, ging Rabbi Yeshua, die trok zijn bovenkleed uit, ging op zijn knieën en ging naar de discipelen toe, stuk voor stuk, één voor één. En hij trok zijn sandalen uit en waste de voeten van elke discipel. Een daad van liefde. En dit is hoe ik het een beetje voorstel. Ik heb nu de 12 discipelen even doornemen. En dit is mijn eigen, dit staat niet in de Bijbel, maar mijn eigen idee hoe elke discipel zo reageerde. En misschien herken je je in 1 van de 12. Andreas. Die vond het gewoon een beetje gênant wat Jezus aan het doen was. Oké, goed. Jacobus, er waren 2 Jacobus. De ene Jacobus, die vond het fantastisch. Die vond het heel leuk. Jezus was mijn voeten. Filippus, die was met zijn gedachten ergens helemaal anders. Die was even erg. Bartholomeus begon om zich heen te kijken. Wat zullen de mensen zeggen? ja, maar heeft Jezus wel door? Mensen kijken en zien dit. Matthäus, oh Matthäus, ik denk dat hij gewoon begon te huilen en te tranen en tranen. Matthäus, die vol met bewogenheid. Thomas, die kon het niet geloven. Thomas, die kon het niet. Wat nu gebeurt, nee, dit kan ik gewoon. Dit is niet te geloven. Dat is Thomas. Ook de andere Jacobus, die later ook. Dat is weer een andere Jacobus. Oké, Jacobus, andere Jacobus, die probeerde het theologisch uit te leggen. Even zo van, wat hier gebeurt, heel theologisch. En Thaddeus, die probeerde het meer geestelijk uit te leggen, wat Jezus aan het doen was. Simon weer, die voelde zich een beetje ook ongemakkelijk. En dan Johannes. Ach, Johannes. Oh, die voelde zich geliefd. Johannes, die voelde de liefde van Jezus toen zijn voeten gewassen worden. Ja, dat is Johannes natuurlijk. Die genoot. Ja, en dan blijven er nog twee over. Petrus en Judas Iscariot. Jezus heeft hun allebei ook de voeten gewassen. Judas Iscariot. Oké, dit is wat ik denk wat hij dacht. Hè? Dit verandert niks. Ik ga hem sowieso verraden. Hij kan nu wel mijn voeten wassen, maar ik heb die beslissing nu al genomen. Vannacht, ik ga hem verraden. Zometeen loop ik naar buiten en ik ga Jezus verraden. Ja, dus dat verandert helemaal niks aan wat, hij kan nu wel mijn voeten wassen, maar my mind is set up. Ik ga dit doen. Goed, ik heb nu 11 gehad. Retorische vraag. Wat zou jouw reactie zijn als Jezus nu naar je toe zou komen? Gewoon naar je toe zou komen, je schoenen zou uittrekken, kom met een bakje water en je voeten zou wassen. Hoe zou jij reageren? Wat zou jij doen? Wat zijn jouw gedachten die daarbij komen? Wat raar. Wauw, dat hij dat doet. Het kan toch niet, dat hoort niet. Wat zou jouw reactie zijn? Nou, we hebben natuurlijk nog Petrus. Petrus. Zou jouw reactie zijn zoals die van Petrus? Petrus zei, oh nee, mijn voeten zult u niet wassen. Nooit. In de eeuwigheid niet, staat er letterlijk. Nooit zult u dat doen. Jezus had alle voeten inmiddels gewassen. Waarom wou Petrus niet dat Jezus zijn voeten was? Waarom wou hij dat niet? Nou, in het algemeen denkt men van, dat hij dacht van, de koning der koningen, de heer, de heerschaar, hij had het door. Hij wist wie Jezus was. Jezus is de zoon van de levende God. Jezus is de mens geworden God. Jezus is de grote koning. Hij is de koning van de Joden. Dat kan niet. Zo hoort dat niet. Hè. Een discipel gaat niet, een rabbi gaat niet de voeten van een discipel wassen. Dat kan niet, hoort niet. Dus Petrus vond het gewoon niet kunnen, zegt Jezus. Kan niet. Nou, ik heb hier 3 redenen waarom Jezus het voeten wassen zo belangrijk vond en waarom hij dit wel gedaan heeft. Ten eerste, dat had ik al verteld, uit pure liefde. Hij deed dat omdat hij van hun houdt. Dat staat direct in de context. Jezus waste de voeten van zijn discipelen omdat hij van hen hield. Ten tweede liet Jezus op die manier zien hoe leiderschap uitziet in het koninkrijk van God. Hoe ziet leiderschap uit in het koninkrijk van God? Dienend leiderschap. Het is dienend leiderschap. Een leider is een dienaar. Een dienaar. Nou, dat was het tweede punt. Het derde punt. Dat is een theologisch punt. Dat is een belangrijke les. Jij bent al rein. En op dit laatste punt wil ik zo meteen doorgaan. Maar eerst het tweede punt. Petrus vond het dus niet kunnen dat een rabbi de voeten was van een discipel. Hoort niet. Kan gewoon niet. Een dienstknecht gaat toch niet die vieze voet. Een rabbi gaat niet de vieze voeten wassen van zijn discipel. Hoort niet, kan niet. Het is het werk van een dienstknecht. Dus hij vond dit kan gewoon niet. Dus hij zegt, Jezus, mijn voeten zult u zeker niet wassen. En apart is, hij zegt niet misschien niet, of hij zegt heel, heel resoluut, zeker niet, never ever, zegt hij. Nou, in die grote liefde van Jezus, Jezus, met al zijn liefde, is Jezus ook duidelijk. En dat is ook zo voor ouders zo belangrijk. We mogen lieve ouders zijn, het is goed om lief te zijn. Het is ook heel goed om duidelijk te zijn. En liefde is ook duidelijk. Dus in zijn grote liefde is Jezus ook heel duidelijk. Hij zegt, Petrus, als ik jouw voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Oh, wauw. Ik vind dat best wel heftig. Hier heb je Petrus, die zegt, never, nooit. En dan zegt Jezus, als ik jouw voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Ik vind dat alle twee reacties best wel heftig. Vervolgens is Jezus dus ook heel duidelijk. Jezus is duidelijk, Petrus is resoluut. En dit voelt voor ons misschien zelfs Nederlanders een beetje extreem. Waarom zo extreem? Maar dit wordt uitgelegd. Dit wordt uitgelegd in het verhaal. De Bijbel, en dat wil ik je echt altijd een tip als je de Bijbel leest. De Bijbel verklaart zich altijd zelf. De Bijbel verklaart zichzelf. De context. Het gaat hier om het verschil, wat Jezus zo meteen gaat uitleggen, is het verschil tussen wassen en baden. Iets wat één keer gebeurd is en iets wat herhaald moet worden. Het gaat tussen rein zijn en onrein. Het gaat tussen heilig en onheilig, tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. Wassen en baden. Jezus zei, als ik jouw voeten niet mag wassen, dan hoor je niet bij mij. Petrus antwoordde, even snel goed maken. Was dan ook mijn hele lichaam, zegt hij. Was mijn hoofd, mijn handen. Weer zo Petrus. Hij wil het goed maken. Petrus die heeft geen filters. Hè, dus alles wat in zijn hoofd komt, moet hij uitspreken. Misschien was hij wel de proto-Nederlander. Weet je, gewoon zeggen wat je denkt, meteen. Alles wat in je gedachten komt, meteen uitspreken. En dat geeft ook iets liefs. Hè? Dat is Petrus, je weet wat je aan hem hebt, want hij is gewoon eerlijk. Hij zegt altijd wat hij denkt, maar het komt is af en toe best wel bot. Was dan mijn hele lichaam. Wat nu, tot nu toe, ging het om nederigheid, om liefde, om leiderschap. Hè? Om leiderschap. Hè? Maar nu switcht Jezus naar een nieuw thema. Een ander thema, een nieuw thema. Wassen en baden. Rein en niet rein. Petrus zegt, was me dan maar helemaal. Maar Jezus zegt, jullie zijn al rein. Was mij dan helemaal. Jezus zegt, nee, ik ga je niet helemaal wassen. Jullie zijn al rein. Wauw. Dus dit is een switch van thema's. Marcus 16:16 zegt, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Als je gelooft in Jezus, als je gedoopt bent, dan zal je gered zijn. Jij bent rein. Jezus zegt, je bent rein. Wie een bad genomen heeft, hoeft later zijn alleen nog maar zijn voeten te wassen, zegt Jezus. He, je bent rein, alleen je voeten worden nog vies. Je status, je bent rein. Dus Jezus bedoelde niet te zeggen, je hebt vanochtend goed gedoucht, je hebt een geurtje opgedaan, je ruikt lekker, dus ik hoef je niet meer te wassen. Hij zegt, hij heeft het nu over zijn status, zijn geestelijke status. Jullie zijn rein, jullie zijn geestelijk rein en heilig. Jullie zijn apart gezet, dat is wat heilig betekent, je bent apart gezet. Jullie zijn van mij, jullie zijn mijn eigendom en daarom ben jij rein. Dat is de status van een kind van God. Dat is wie je bent. Rein zijn is de status van een discipel van Jezus Christus. Dat is wie je bent. Als jij gelooft in Jezus Christus, dan ben jij rein. En dan zeg ik, jullie zijn allemaal rein, behalve één. Eén, want Judas was niet rein. Judas was niet rein. Niet heilig. Hij was niet apart gezet. Dus wat is dat rein zijn? Wat is rein zijn? Als jij jouw leven aan Jezus gegeven hebt, dan ben je opnieuw geboren. Je bent een kind van God. Je bent een nieuwe schepping. Jouw geest is tot leven gekomen. Je bent gered, je bent verlost, je bent gerechtvaardigd, geheiligd. De nieuwe status van een christen is dat jij rein bent. Let op, rein zijn is niet jouw verdienste. Dat heb jij niet zelf bereikt. Het is niet iets wat jij verdiend hebt. Je bent rein omdat jij in Jezus gelooft. Jezus heeft jou rein gemaakt. Als een discipel van Jezus ben je dan rein. Het is wie je bent. Wat jij doet vervolgens verandert daar niets aan. Speel je in de modder, je blijft rein. Ja, want dat is jouw status, dat is wie je bent. Geef jij de kat een schop, wat niet hoort, wat slecht is, niet doen. Maar dat verandert niet van jouw status. En dat is toch iets belangrijks wat wij moeten beseffen. Dus iets wat jij doet, verandert niet aan jouw status, wie jij bent. Het heeft namelijk niets te maken met wat jij doet. Het is iets wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Jezus zei, het is volbracht. Eens en voor altijd. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft jouw zonde vergeven. Hij heeft het werk aan het kruis gedragen. Hij heeft jou vergeven. Hij heeft jou die miljoen betaald. Die 20.000, die 100.000. Hij heeft dat betaald. Jij had dat nooit kunnen betalen en je kan het ook nooit betalen. Jezus heeft het gedaan. Als jij gelooft in Jezus Christus, dan ben je een geliefd kind van God en je bent rein verklaard. Verklaard. Niet jouw verdiensten. En natuurlijk staat er behalve Judas, die was niet rein. Hij geloofde niet in Jezus. Hij was niet rein. Hoe zit dat dan met die voetenwassing? Jezus waste de voeten van de discipelen, weer de drie redenen, omdat hij zoveel van hen hield. Omdat hij het leiderschapmodel wil laten zien in het van het Koninkrijk van God. Het dienend leiderschap, een leider, hoe grote leider je ook bent, je bent een dienaar. En het derde is, hij liet zien hoe onze verlossing eruit ziet. Je bent rein verklaard. Het is niet iets wat je bereikt hebt. Je bent rein verklaard, maar je voeten, ja, die worden wel nog vies. Oké. De voeten, de vieze voeten. En we hebben het nu gehad over rein zijn. Dat is je status als een discipel van Jezus. Dat is wie je bent, rein verklaard. Maar hoe zit het dan met de vieze voeten? What's up met de vieze voeten, heb ik gezegd. Ik ben rein, dat is mijn status. En niet door mijn eigen verdiensten. Dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Dat is het werk van het kruis. Het is enorm belangrijk voor ons als christen om niet te twijfelen aan onze identiteit. En dat is wat de duivel wil doen. Dus daarom hamer ik in deze tijd erom dat je beseft dat je rein bent. Dit is niet iets kleins. Dit is niet iets kleins. Dit is heel, heel belangrijk. Jezus die werd gedoopt en hoorde een stem uit de hemel zeggen, dit is mijn geliefde zoon. En dan gaat hij naar de woestijn toe. En wat zegt de duivel? Als je de zoon van God bent, doe dit. Als je de zoon van God bent, doe dat. Dus er wordt meteen aan zijn identiteit in twijfel getrokken. En dus wie jij bent, wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, wordt elke keer weer in twijfel getrokken door de boze. Dus hier moet jij sterk in staan. Je moet weten wie je bent. Je moet weten wat Jezus gedaan heeft in je leven. Je bent gerechtvaardigd. Je bent geheiligd. Je bent gereinigd. Dat heeft Jezus gedaan voor jou aan het kruis. Maar, oké, hoe zit het dan met die vieze voeten? Stel je voor, een straatkind, een weeskind loopt op de straat en koning komt langs en hij adopteert die jongen adopteert hem en neemt hem mee naar het paleis. Hij wast hem helemaal, krijgt nieuwe kleding en dan zegt hij van hier zijn de adoptiepapieren ondertekend. Jij bent nu een prins. Jij bent nu een prins. Dat is zijn status. Dat is wie hij is. Hij is een prins nu. Zal hij zich de volgende dag gedragen als een prins? Weet hij wat een prins zijn betekent? Weet hij hoe hij moet eten met mes en vork? Hoe hij moet praten? Zullen er af en toe nog wat woorden uitkomen die niet horen? Ja, hij moet gaandeweg leren wat het betekent een prins te zijn. Zijn voeten zullen nog vies worden. Dat is dat wat dat betekent. Gaandeweg zal hij fouten maken. Zijn voeten worden vies. Maar dat verandert niets aan zijn prins zijn. Maar de duivel wil jou wijsmaken dat jij zegt, hey, je hebt dit gedaan, je bent een slechte prins, je bent dit of je bent geen. Of hey, je bent niet, de vader houdt niet van jou. Je hebt gefaald en je bent een mislukking. Ga maar terug naar de straat, je bent niet waardig om in het paleis te wonen. Kijk eens wat je doet of alles. Weet je, twijfel niet aan jouw identiteit. Twijfel daar niet aan. Dus het doel van die prins is niet om een prins te worden. Jouw doel is niet om rechtvaardiger te worden. Hoeveel rechtvaardiger wil jij worden? Jezus heeft het gedaan voor jou. En jouw doel is ook niet om heiliger te worden. Jouw heiligheid is de Heilige Geest in jou. Jouw oude mens die is begraven met Christus. Hoeveel heiliger wil jij worden? Jouw doel is niet om rein te worden, je bent rein verklaard. Jouw doel is om te zijn wie je bent, om uit te leven wie jij bent. Je bent apart gezet. Jij bent opgenomen in het paleis. Je bent een prins. Leef als een prins. Leef als een kind van God. Doe wat er hoort bij de taken van een prins, van een kind van God. En je moet ten alle tijde weten van, ik ben een kind van de Vader. Ik ben een geliefd kind. En dit is heel belangrijk om dit te beseffen. Je mag fouten maken. Je mag fouten maken. Je moet daarvan leren. Je mag groeien. En met je vieze voeten, ja, je voeten worden af en toe vies. Maar dat verandert niets aan jouw identiteit. Oh, en nu komt het. Oh, dus we mogen maar doen wat we willen. We mogen zondigen. En dan zegt Romeinen 6 vers 2, beslist niet. Zeker niet. En daarom moest ik daar ook mee beginnen. Dus het is niet zo dat je dan, zondig erop los, het maakt allemaal niks uit, ik ben toch een prins. In het Engels, may it never be. Beslist niet. Kijk, wij willen als discipelen van Jezus, willen wij God gehoorzamen. Wij willen doen, 100%. We willen 100% doen wat Jezus zegt. Wij eren God de Vader met ons leven. Door ons handelen, door ons spreken. En we gaan steeds meer op onze rabbi lijken. We gaan steeds meer op Jezus lijken in alles. Ons doel is te worden zoals Hij. Wij zijn al rein verklaard. Dat is het. We zijn geroepen om heilig te leven. Je bent heilig, nu leef heilig. Je bent rein, leef rein. Je bent een kind van God, leef als een kind van God. En in alles wat je doet, in al je handelen, eer de Vader. Ja, maar wat zit er dan met die vieze voeten? Hoe zit het daarmee? Omdat wij nog in de wereld leven, worden onze voeten vies. Die worden af en toe vies. We leven in deze wereld en maken nog steeds fouten. Allemaal. We moeten daarvan leren. Absoluut. We horen een heilig leven te leiden. We horen de Vader in alles wat we doen te eren. We horen een goed voorbeeld te zijn. Maar we beseffen ook dat vieze voeten ons niet onrein maken. Vieze voeten veranderen niets aan de status als kind van God. Vieze voeten hebben ook geen invloed op de liefde van de Vader. Wie van jullie ouders houden minder van je kinderen als ze iets verkeerds doen? Ze zijn ongehoorzaam. Nu hou ik weinig. En nu zijn ze heel gehoorzaam. Nu hou ik veel van. Dus dat het gedrag, ons gedrag, verandert niet aan de liefde van de Vader. Maar ons gedrag, in alles wat we doen, willen we de Vader eren. Wat moeten we doen met onze vieze voeten? Onze tekortkomingen, onze zonden, onze schulden, onze fouten. Wat moeten we daarmee doen? Ga met je vieze voeten naar Jezus toe. Hij zal ze weer schoonmaken. Ja, dat is het. Hè. Dat is het. En dat is de kern. Dat wij, ondanks wat Jezus gedaan heeft 2000 jaar aan het kruis. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons verlost. Hij heeft ons rein verklaard. Dat is gebeurd. Maar we zijn nog steeds afhankelijk van Hem. En daarom heeft Jezus ook die voeten gewassen. Kom naar hem toe. Wij zijn nog steeds, moeten we die liefde ontvangen. Die nederigheid. En beseffen wat het betekent voor Jezus. Wat Hij gedaan heeft voor ons. En elke keer beseffen. Ach man, wat heb ik nu weer gedaan. Jezus, ik kom naar u toe met mijn vieze voeten. Maar in dit alles mogen we weten wie we zijn in Hem. Je voeten zullen weer vies worden. Dat is inherent aan het leven hier op aarde. Er is dus iets wat één keer gebeurd is. Jouw wedergeboorte, jouw doop, dat is eenmalig. Maar laat je voeten elke dag weer wassen door Jezus zelf. En dat houdt ons nederig door wat Jezus, de grote, de koning der koningen, de mens geworden God. Hij was jouw voeten, ja. En dat moet ons ook beseffen van wat het betekent voor ons. Hoe wij ook leven. Dus keer op keer laat dit zien hoe afhankelijk wij zijn van Jezus. Wij blijven afhankelijk. We moeten elke keer weer naar Jezus toe komen. We vragen of Menno, het hele muziekteam, kom naar voren. Twee dingen die je niet en nooit ever mag vergeten. Als christen, als een kind van God. Twee dingen, vergeet dit niet. Nummer 1, weet dat je rein bent. De duivel zal zeggen dat je een vieze zondaar bent en dat je van alles bent. Maar de duivel, dat is zijn taak. Dat is diabolos, betekent aanklager. Duivel betekent aanklager. Dus dat zal hij altijd doen. Hij klaagt je aan. Maar weet dat je rein bent. Het tweede is, ga altijd naar Jezus toe. Ga naar Jezus toe. Niet 1 keer per dag, maar de hele dag door. Ga naar Jezus toe. En geef jezelf. Ga met je vieze voeten naar Jezus toe. Ga met je hele leven naar Jezus toe. Amen. Amen. Willen jullie met mij opstaan? Halleluja. En laten we zo naar Jezus toe gaan. In de geest. Jezus is hier. Hij is hier, maar we willen met onze harten zo naar hem ons uitstrekken naar hem toe. Halleluja. Halleluja. Heer, als we over dit thema hebben en weten dat u voeten ging wassen en de nacht voordat u aan het kruis stierf en onze zonde gedragen heeft. Heer, dat raakt ons, Heer. Dit raakt ons, dat Heer alles, al onze zonde, Heer, verleden, heden en toekomst, heeft u gedragen aan het kruis. Heer, wat een genade. Wat een genade. Een genade die waar wij niet bij kunnen, die wij niet begrijpen. Dank u voor uw vergeving. Heer, maar we komen naar u toe, Vader. Heer, we willen leren van onze fouten. Heer, we willen niet dezelfde foute dingen blijven doen. We willen daarmee breken in de naam van Jezus. Heer, we weten dat u voor alle foute dingen die wij gedaan hebben, heeft u geleden. Heer, we willen daar niet licht mee omgaan. Heer, maar we danken u dat we in die afhankelijkheid van u mogen komen. En elke keer weer mogen weten, Heer, dat ja, als onze voeten vies geworden zijn, Heer, dat u ook dat wil schoonmaken. Dank u, Heer, daarvoor. Dank u, Jezus, dat u alle zonden gedragen heeft. Dank u, Heer, dat u ons rein verklaard heeft. Dat u zegt, jullie zijn rein. Halleluja. Dank u, Jezus. Heer, niet voor wat ik gedaan heb. En niet voor wat ik bereikt heb. Niet over hoeveel gebeden ik uitgesproken heb. Heer, we zijn rein verklaard omdat we geloven in Jezus Christus. Dat heeft ons rein verklaard. Dank u, Jezus. Dank u voor het kruis. Heer, en wij willen in die overwinning staan. Heer, en ik bid u voor een zegen, Vader. Voor mensen die worstelen, Heer, met schuldgevoelens. Hier in de gemeente, Heer, mensen die altijd worstelen met de stem van de duivel. Die elke keer hun naar beneden haalt. Jij bent een kind van God. Sta in jouw identiteit. Sta in die identiteit. Maar je mag ook weten, ga heen. Jezus zei tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Leer. Sta op. Blijf niet hangen. Sta op en ga door. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Heer, we bidden u dat dit werkelijkheid wordt in ons leven. Werkelijkheid wordt in ons leven. Heer, dit is het ABC van ons geloof. Dit is het uitgangspunt. Heer, maar zo belangrijk om te beseffen onze identiteit en onze afhankelijkheid van u. We zijn zo afhankelijk van u. Elke keer weer komen naar Jezus toe. Dank u, Heer. Amen.